Luisteraars thuis, willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Ezechiël 9. We noemen nu Ezechiël 9. En we zingen psalm 73 vers 14. Psalm 74 vers 2 en 18. Psalm 119 vers 68. En psalm 80 vers 11. We noemen nogmaals de schriftlezing Ezechiël 9. En we zingen psalm 73 vers 14, psalm 74 vers 2 en 18, psalm 119 vers 68 en psalm 80 vers 11. We wensen u een goede dienst.
Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van het 14e, dat is het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de wereld zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoeren en u de trotse nek toekeren. Maar is mij goed mijn zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. Het 14e van Psalm 73. Ezechiël 9 is de schriftlezing in dit middaguur. Het Oude Testament, profetieën van Ezechiël en daarvan het 9e hoofdstuk. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Daarna riep hij voor mijn oren met luide stem, zeggende: doe de opzieners der stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen is in hand. En zie, zes mannen kwamen van mijn weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen is in hand. En één man was in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lendenen, en zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van een serup waarop hij was tot een dorpel van het huis. En hij riep tot een man die met linnen bekleed was, tot een schrijversinkoker, die den schrijversinkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zei tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden dezelfde gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem, en slaat jullie de oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaak aan niemand op welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen, gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit, en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking. Want zij zeggen: de Heere, Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen. Ik zal een weg op hun hoofd geven, en zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lendenen de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had.
Geliefde, het zijn misschien wat koude jaartallen, maar we willen ze u toch noemen. 622 voor Christus. De dag dat ouders verblijd zijn met de geboorte van een kind. Ezechiël mocht toen het levenslicht aanschouwen. Hij groeit op en 25 jaar later, het jaar 597 voor Christus, zien we diezelfde Ezechiël, 25 jaar oud, weer zo'n jongeling, met andere Joden weggevoerd worden naar het verre Babel. Daar betrekt Ezechiël een woning aan de rivier Chebar. Vijf jaren gaan voorbij. Daar in de verre ballingschap. Het jaar 592. Ezechiël is 30 jaar oud. Er gaat de hemel open. En God maakt zich bekend. Een Gods openbaring. Dan krijgt Ezechiël met God van doen. In zijn ontzaglijke luister. En heerlijkheid mag hij God aanschouwen. Zoveel van God zien. Dat hij daardoor niet verteerd wordt. Niet verteerd wordt. Zoveel. Maar niet te weinig. Zodat hij nog op de oude voet zou kunnen doorleven. Nee. Een echte godsopenbaring laat niet iets, maar alles na. Het tekent het leven. Iemand die God heeft ontmoet, is er door getekend. Die is er door getekend. En dan wil hij wel terug, maar het kan niet meer. Nee. Wie iets van God heeft aanschouwd, is voor de wereld bedorven. Die heeft er niks aan. Net als van de Heer Jezus door hem zelf ook gezegd werd. De wereld heeft niks aan mij. Dat worden vreemdelingen hier beneden. Bij diezelfde Godontmoeting heeft het God ook behaagd om deze man te stellen in het heilige ambt van profeet. Gods openbaring, Gods ontmoeting en ook het profetisch ambt ontvangen. Dat is groot, want deze profeet kan dan ook met kennis van God spreken. Die spreekt niet over een onbekende God die hij vormgeeft aan zijn eigen gedachten en gevoelens. Nee, hij heeft iets van die waarachtige God leren zien en zo spreekt hij ook. En hij is erdoor getekend, maar ook zijn prediking is erdoor gestempeld. Je kunt het horen, die man, die heeft godskennis. Dat is een profeet. Een echte profeet. Niet een die zichzelf een haarige mantel heeft omgedaan en zich uitgeeft voor een knecht des Heeren. Nee, een echte, bij God vandaan. 592. 30 jaar oud. En dan een jaar later. Een jaar later zien we diezelfde Ezechiël, profeet. Daar in zijn huis zitten. Kijk eens wie tegenover hem zitten. Een aantal van de oudsten van Juda. Ze hebben Ezechiël opgezocht. Ze willen hem spreken. En ze hebben een zekere hoogachting voor Ezechiël. Ze weten Gods knecht te vinden. Jeremia bij het achtergebleven volk. En Ezechiël bij het weggevoerde volk. Het is ongeveer 5 jaar voor de val van Jeruzalem. Joodse leidslieden. Ze willen Ezechiël spreken en dan gebeurt het. Tijdens die ontmoeting gaat bij vernieuwing de hemel open. En wordt nu Ezechiël als het ware... als het ware meegenomen uit Babel naar Jeruzalem. Of Jeruzalem wordt in de geest bij hem gebracht, dat laat ik rusten. Maar dit is zeker, hij krijgt bij God vandaan, die hem er zelf brengt, hè, bij die zaak, krijgt hij te zien hoe het in Jeruzalem op dat moment gesteld is. Dan ziet hij de gruwelen waarmee het volk zich bevlekt heeft. Waardoor het de toren van God over zich heeft afgeroepen. Oordelen over zich heeft afgeroepen, die dan ook zeker, en dat ziet hij ook, voltrokken zullen wachten. Ezechiël heeft God mogen zien. Zoveel als zijn vertragen kon. Zoveel dat hij daardoor gestempeld werd. En ook de mond van God kon zijn. Het heeft God ook behaagd om deze knecht, nu 31 jaar oud, een gezicht te geven. Van de gruwelen van het volk. En de oordelen die zullen komen. En hij heeft ervan mogen spreken. En mag het ook vanmiddag tot ons zijn. Tot ons eeuwig behoud. En tot vertroosting van de kerk. En in dit alles tot vereering. En tot lof en dankzegging. Van de drie-enige God. Hij zegt, ja, het is wat. Het is niet te dragen. Maar als God iets laat zien. Dan geeft hij ook kracht om het te kunnen dragen. En wat hij gezien heeft. Aan gruwelen vindt u in het achtste hoofdstuk. Maar dan gaan we de oordelen die erop zullen volgen. Moeten we ontwenden tot het u voorgelezen schriftgedeelte, het negende hoofdstuk. En daarvan zouden we in het middaguur willen overdenken de versen 4 en 5 van Ezechiël 9. Ezechiël 9, 4 en 5. Dus in de geest nogmaals gezien wat in Jeruzalem gebeurt. Ook gezien welke oordelen er komen. Maar ook gezien welke genade God zijn volk in die oordelen bewijst. En daarvan lezen we in de versen 4 en 5. En de Heere zeide tot hem, en hem dat is de man met linnen bekleed, met die inkoker aan zijn lendenen. Het is de Heer Jezus Christus, in dat priesterlijke gewaad, dus als de priester, de hoge priester van de kerk. En de Heere zeide tot hem, tot Christus. En de Heere zeide tot hem, ga door. Door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen, en dat zijn de zes gerichtsengelen, de zes oordeelsengelen, die zo na Christus komen. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren, ga door, door de stad af. Hem en slaat. U die de oog verschonen niet en spaart niet. En spaart niet. Ezechiël 9, 4 en 5. Geliefde, spreken wij van Gods getekende volk. Wat betekent dat? Gods volk en Gods kinderen, maar die getekend zijn. Wat betekent dat je getekend bent? We zeggen wel eens van iemand die heel veel verdriet heeft gehad, die man is getekend door het lijden. Dat kun je zien, diepe groeven vooraf of andere zaken in het gelaat of gebogen. Veel meegemaakt, hij is door het leven, door het lijden getekend. De sporen achtergelaten. En als God u bezoekt, dan laat dat ook sporen achter. Ja. Daar willen we dan vanmiddag van spreken. Het getekende volk van God. Het getekende volk van God. Opgezocht, een en andermaal opgezocht. Profetisch vanmorgen onderwezen. In het uur der liefde. Priestelijk bediend met het bloed van Christus. En na de vereniging koninklijk geleid. In al die ambten vertoont Christus zich aan de ziel. En hier een bijzondere priesterlijke bediening. Het tekenen van zijn kinderen. Met het teken zoals dat vermeld staat in Efeze 1 vers 13. Met de geest, de heilige geest der belofte. Geliefde, Gods getekende volk. Drie gedachten. Ten eerste de gruwelen, waarover zij zuchten. Ten tweede de genade die hen wordt betoond. En ten derde het gericht dat vervolgens plaatsvindt. De getekende kinderen van God, het getekende volk. Gruwel, genade en gericht. Gruwel, genade en gericht. Psalm 74, 2 en 18. Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u vanouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar ge eertijds hebt gewoond. En het achttiende geeft wild gedierte. Dat niets in het woeden, het tekeren, het willen verslinden, in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om Een gehate rover, dat is de duivel als een handlanger. Uw kwijnend volk, uw zuchtend volk, niet eeuwig in het verdriet. 2 en 18 van Psalm 74.
Thank you.
dat gebed wordt ook verhoord. Gods kind is een tortelduif. Een duif die mag schuilen in de kloof der rotsen. Daarvoor die gehate rover. God waakt over zijn volk, geliefde. En dat wordt ons ook vanmiddag zo duidelijk getekend in Ezechiël 9. U weet het, Ezechiël zit in zijn woning in Babel, aan het rivier Gebar. Voor hem die Joodse leidslieden. En dan die hand des Heren. Hij zegt het zelf, was over mij. En die hand nam mij op en bracht mij in de geest naar Jeruzalem. Terwijl die mensen daar voor hem zaten. Werd Ezechiël meegenomen. Wat zullen die mensen gedacht hebben? Ja, misschien wat ze altijd al gedacht hadden. Een vreemde man. Die zegt niks. De geest des Heren neemt hem mee. En dan waarheen? Naar Jeruzalem. En dan gaat... We spreken in onze eerste gedachte over de gruwelen. Dan gaat Ezechiël de gruwelen zien waaraan het volk van Juda zich bezondigt. Vier. Er is veel meer. Vier met name. En dan moet u dat voor uzelf nog maar eens lezen vanmiddag. Als ze daar nog de tijd voor krijgen. Hij wordt meegenomen naar Jeruzalem, bijzonder naar de tempel. Die is er nog. Over 5 jaar niet meer. Nu nog wel. En wat ziet hij? Het is een tijd waarin Assyrië Juda ontzaglijk benauwd. Al velen zijn weggevoerd. Einde is nabij. Maar het volk houdt de zonde aan de hand. Het gaat door. Ons land gaat ook door. En vier gruwelen, met name dus. Vier. Eerst, ik zal het u kort in eigen woorden trachten voor te houden, voor te stellen. Het eerste wat Ezechiël ziet, u kunt het nogmaals lezen in Ezechiël 8. Dat is het tempelplein, een van de voorhoven. Daar ziet hij een afgodsbeeld geplaatst. Een afgodsbeeld op het voorhof. Dus niet eens meer op een hoge plaats, daar buiten Jeruzalem, nee, in de tempel. Een afgodsbeeld opgericht, waarschijnlijk van Baal. Een afgodsbeeld in de tempel. Dat is het eerste. Men brengt de afgodendienst inderdaad in de tempel. In het huis van God. Het tweede wat hij ziet, dan wordt hij gebracht bij een muur, met een gat, dat gat moet hij verder uitgraven, dan komt er een deur, dan gaat hij doorheen kijken. En dan ziet hij daar in het verborgene, ziet hij 70 mannen. We zouden kunnen denken aan het Sanhedrin. 70 raadslieden met de voorzitter van de Joodse raad. 71 man in het verborgene, heimelijk, wierook. Roken aan geschilderde afgodische zaken. Kruipend gedierte, al wat onrein is, dat geschilderd is op de muur, wordt daar aanbeden. Heimelijk de zonde koesteren. Door de leiders van het volk. Dat is het tweede. En het derde. Wordt hij weer gebracht in een ander deel van de tempel. Bij de voorhof van de priesters. waarop de priesten vertrekken zijn. En daar ziet hij vrouwen. Vrouwen die wenen. Die wenen over de god Tammuz. Dat moet een korengod zijn. Die god die komt elk jaar tot leven. En aan het eind van het jaar dan sterft hij. In het voorjaar staat hij weer op. Het is net als met het koren. Een natuurgod. Een natuurgodsdienst. En ze wenen, want Tammuz is gestorven. Maar toch weer hoop, want hij zal opstaan. Wordt gedaan door vrouwen in de tempel. En het vierde wat hij ziet. En dat is zo openlijk. Dat is zo tergend. Dan ziet hij 25 man. Dan gaan we weer naar buiten. Tussen het voorhuis van de tempel en het altaar. 25 mannen. Met de rug naar het huis van God. In aanbidding voor de zon. En nog een wijnrank hier bij de neus gestoken. Die liggen daar openlijk de zon te aanbidden. En openlijk hebben ze God de rug toegekeerd. Ja, dat is zo hemeltergend. Zo godonterend. Alles trouwens. Dat heeft Ezechiël gezien. Terwijl die mannen daar voor hem zitten. Geliefde. Het is meer dan 15 jaar geleden dat we in uw midden, zei het dan niet in het verband van de gemeente, maar in een ander verband, hierover hebben gesproken. Het is in die 15 jaar in ons land niet beter geworden, dat weet u ook wel. En wat toen eigenlijk nog niet eens zo goed voorstelbaar was, dat is nu helaas niet maar goed voorstelbaar, maar aanwijsbaar. Wat bij ons gebeurt. U zegt nou, dat eerste dan toch nog niet. Nou ja, u denkt misschien in die Rooms-Katholieke kerken, daar zullen ze wat beelden hebben binnengedragen. Ja, dat is al lang zo. Nee, we hebben het nu over onze eigen protestantse kerken. Nee, er zijn geen beelden binnengedragen. Nou, dat zou ik nog niet durven zeggen. Want we zijn tot alles in staat. Maar er is iets, als ik dat mag zeggen, en ik weet dat niet. Maar ik zou dan bijna willen zeggen nog iets ergers. Beelden in onze kerk binnengedragen, ja. Afgodsbeelden. Maar dan, en dat is niet minder gevaarlijk, integendeel. Denkbeelden over God, die de ware God niet is. Een denkbeeld van God dat niet waarachtig is. Verminkingen van het godsbeeld. In onze kerken binnengedragen. Door ons aangehoord en geloofd. En dat is een ontzaglijke zonde, geliefde. Ja, inderdaad. Het tweede gebod, u heeft gelijk. Gruwelijke denkbeelden over God. En dat gaat van lieveling. En als u nu eens luisteren wilt, hier en daar, dan zult u dat wel toestemmen. Hoe het beeld van God zoals Gods woord ons dat tekent, zoals Gods kinderen de Here leren kennen. Ook in Ezechiël, kijk het naar. We hebben u de laatste zondag van het afgelopen jaar er nog van gesproken, Jesaja 6. Wie God is, wat hoor ik daar dan van? De psalmist zegt dat God die te allen dagen torent. Maar God is liefde. God is liefde. En onder de mantel der liefde kan ongeveer alles geschoven worden. Het komt zo nauw niet meer. God is liefde. Je kunt nauwelijks verloren gaan. Dat is eigenlijk niet eens mogelijk. Het wordt ook niet meer zo gepredikt. Of in het voorbijgaan nog genoemd. U moet wel geloven, want anders gaat het niet goed. Nou ja, dat wordt dan misschien nog gezegd. Maar ja. Een God die te allen dagen toornt. En wat Paulus zegt. Onze God is een verterend vuur. Een wreker naar hem, u weet het nog wel toch. Niet een keer, maar zo vaak. En als het volk hoort, het spreken Gods op de Horeb, waar hij deze woorden horen deed, Toen week het volk achteruit. En wat staat er bij Jesaja ook weer? Was Gods volk dat voor mijn woord beeft? Het zijn allemaal zaken die u al een en andermaal voorgehouden zijn. Maar wat ik tegenwoordig hoor, dat raakt er misschien nog net aan. En dan wellicht nog voor de vorm. Maar het doortrekt niet meer de prediking, de heilige huiver voor die almachtige, die eeuwige gloed die God is er steeds minder. En hoe komt dat? Als ik God niet ken, hoe zou ik dan in waarheid over hem kunnen spreken? Veel beelden van God in de kerk. Een God bij wie er zo dan misschien net niet alles, maar wel heel veel mee door kan. Een God van liefde, maar niet meer van recht en gerechtigheid. Dat Sion de recht zal worden verlost. En dat recht Gods hoeven we dan ook niet meer te kennen, want van het een komt het andere. En als het godsbeeld niet meer juist is, dan is het mensbeeld ook niet juist. Dan kan de mens ook nog wel wat, hè. Dat kan die tegenwoordig ken ik ook nog wel. Het een met het ander, dan wordt zonde ook anders. Dat is dan ook niet meer een last die we niet dragen kunnen. Wie durft het dan nog te zingen? Een last niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Die psalmversjes zullen ook wel niet meer zoveel gezongen worden dan hè. En zo het een met het ander, en nogmaals, dat gaat geleidelijk aan, maar wel steeds openlijker. Het godsbeeld zult u goed luisteren. We hebben het wel eens meer gezegd. Maar die God waar u over preekt, die ken ik niet. En zo spreekt de Bijbel er ook niet over. En u zult wel hele goede bedoelingen hebben om de liefde Gods te benadrukken. Maar voor een mens die van God niet wil weten, zal dat veel vrucht afwerpen, denkt u? En is de wet ons niet gegeven tot de verdoemenis? Om een ziel uit te drijven? Of er nog doen aan is? Godsbeelden. En ik kan het niet anders zeggen, maar let u daarop, geliefde. U als kerk al bijzonder. En dan moet u niet zeggen, ja, maar zo nou, als u God enigszins hebt leren kennen, dan zult u dat nooit meer zeggen. En een beter bewijs dat we God niet kennen is niet dan wanneer u dat zegt. Het valt wel mee. Ik heb gelukkig anderen die het geleerd hadden van God. Het zal niet meevallen. En als die goddelozen de bergen te hulp roepen, wat zal dat dan zijn, geliefde? Als ze met een zulke schrik bevangen zijn, zulke dodelijke schrik bevangen zijn, als ze de bergen aanroepen om hen te bedekken, want voor hem die op de troon gezeten is en voor de toren van het lam. En wij maar spreken over een zoete Jezus. Maar de kerk weet anders. Het tweede, geliefde. Wat zag Ezechiël nog meer? De leidslieden van de kerk die in het heimelijke de zonde aan de hand houden. Nou hoef ik u niet te spreken over al die gruwelen die er de laatste jaren steeds meer openbaar komen. Juist ook aangaande diegenen die in de kerk leiding geven. Dan heb ik het niet alleen over de Rooms-Katholieke kerk. Schandaal op schandaal, dat weet u ook wel. Dat is er veel in verborgenen gebeurd, maar ook onder ons. En dat is wat we dan nog horen. Maar veel blijft bedekt. Maar niet voor God. En ik breid het vanmiddag uit als u het niet erg vindt. In het heimelijk de zonde aan de hand houden. Als ik kijk naar internet, wie gaat hier vrij uit? Wat ziet u allemaal? Wat ziet u allemaal? Waar u helemaal niet naar moet kijken. En wat wordt er toch gezwommen in dat open riool? Waar ook onze kerkdiensten doorheen gaan. En dat is allemaal niet om het even, geliefde. U kunt dat ook vanmiddag wel weer wegwuiven. Ach ja, je kunt ook overal wel wat van zeggen. Wat van zeggen. Maar wij durven wel veel. In het heimelijke en de jeugd. En ik ga niet uitweiden. Ik heb er helemaal geen lust in. Al die vreselijke films. en vreselijke muziek. Alma, de afgrond, komt dan uit de hel. Onze kinderen zien het. En we weten dus, oh, dus ja, filtertje. Wat filtertje. De Bijbel kent een andere taal. Heen en uit, heen en uit. Het is meer dan tijd. Het heimelijke zonde aan de hand houden, koesteren. En erin opgaan. En straks mee ondergaan. Derde, die vrouwen daar. En de priester vertrekken waar een vrouw niet hoort. En hoe zij, nee, van de vrouwen, geen kwaad woorden. Maar ieder zijn plaats, ieder zijn plaats. En de vrouw heeft van Gods wegen nooit toegang gehad tot de priesterdienst en priestervertrekken. Maar het is wel de laatste jaren in toenemende mate ook in de zogenaamde reformatorische kerk geschied. En wat dan het rechte deel van de oude, nu niet meer bestaande hervormde kerk moet zijn, zijn ook de ambten al steeds meer door vrouwen vervuld. In de priestervertrekken. Dus zo gaat het maar door. Maar er is nog wat. Hè? Die godsdienst van die vrouwen. Van de mensen. Dat is een natuurgodsdienst. En als er nou iets is wat in onze dagen steeds meer opkomt, dan is het die natuur. Hè? Die wordt vereerd. Ja, u zei het nog zo even, dat is waar. En weet u dat ook die dienst aan Tammes ook gepaard ging met prostitutie? Het is een hele natuurlijke, lichamelijke godsdienst. En we hebben het al meer gezegd. Soms krijg ik de gedachte, heeft de mens van deze tijd nog een ziel? Heeft hij nog een ziel? Of heeft hij alleen maar een lichaam? Dat jong en mooi moet zijn en schoon in kracht. En als het dat niet meer is, dan hoeft het niet meer. Een lichamelijke godsdienst. En één klein ding. En dan kunt u weer zeggen, ach ja. Ja, goed. Maar steeds meer dat waarneembare, dat zichtelijke, dat zienlijke, dat lichamelijke. Hè? Niet dat geestelijke, dat is allemaal zo vaag. Ik wil het zien. Hoeveel diensten worden er wel tegenwoordig niet uitgezonden. Ook van kerkgenootschappen waar ik het niet van verwacht had. En ik wil er ook niet aan meedoen. Maar altijd moet je zien. Je moet erbij zijn. We zijn van die rechthebbende mensen. Maar met dit alles heb ik nog niet gehoord dat het geestelijke leven weer opkomt. Integendeel. En ik meen toch wel heel zeker te weten. Dat God zo niet gesproken heeft. We moeten niet van zienlijk hebben. Maar het geloof is door het woord Gods. Dat ons nog gepredikt wordt. We zijn ver weg, lieden. Er is nog meer te zeggen, maar ik moet mij beperken vanmiddag. En het vierde nu, ja. Dat is zo hopelijk. En ons land, ons volk schaamt zich er ook niet eens meer voor. Openlijk van God afgekeerd. 25.000, 2,5 miljoen, 12,5 miljoen, nog meer. Openlijk, hè, de rug toegekeerd. God, dat is natuurlijk heel onbeleefd, zelfs in het gewone verkeer al, om iemand je rug te laten zien. Dan het wezen aller wezens, in zijn eigen huis, hem de rug toe te keren. Hoeveel hebben de kerk, het ware woord van God, niet de rug toegekeerd? Nou, dan ben je nog niet gelijk een heiden. Altijd een klein tussenstapje. Maar wijk van ons. Deze reden is hard. Deze God, nee. De rug toegekeerd. Ons volk massaal. En het komt tot uiting in de wet. Het komt tot uiting op het... op de pleinen en in de straten van ons land... Het gaat over winkels, het gaat over kopen, het gaat over leven, het gaat over genieten. Die wijnrang bij de neus, hedonisme, genotscultuur. Maar God de rug toegekeerd en dit land zet alle wetten van God opzij. Ja, dan kunt u zeggen, het is zo. En we gaan door, wij mogen blij zijn, zegt u dan nog. We mogen nog blij zijn, bij ons, dat laatste, durft u die zin af te maken, dat bij ons nog niet zo is. Vergis u zich niet. Je kunt hier nog zitten en toch God al de rug toegekeerd hebben. En niet iedereen laat zich gelijk uitschrijven. Maar je hart, net als die vrouw van Lotte. Je hart in de wereld en je voeten buiten, zo dan. Maar ze is wel omgekomen. God weet het wel. Hoe het ligt bij ons. Hebben we al afscheid genomen, jeugd, ouderen? Zo hoeft het niet meer. Die God is niet onze God. Het is heel aangrijpend. En nou heb ik vanmiddag echt geen woorden genoeg. En ik schilder het niet te donker genoeg. Dat weet ik nog. Het is nog veel erger. Het is maar wat ik zie. En de kerk doet ook mee. We zijn allemaal wat minder nauwkeurig. En ach, al is het dan niet meer zo als vroeger. We mogen nog blij zijn. Wat heb ik dat vaak gehoord? We mogen nog blij zijn. Ik ben helemaal niet blij. En is God dan wel blij? Met Ibiet gezegd. Wij mogen daar blij dat we nog een klein beetje eraan doen. Hè? Dat bij ons nog niet zo erg is. Bij ons is het gras toch nog net wat groener. Wat groener. Nee, het is nog erger dan ik kan zeggen vanmiddag. Maar nu het tweede geleerd, hè. Het heeft Ezechiël gezien. En geloof nou. Die man is verbroken, hoor. Het is een broertje van Micha, hè. Weet je nog? Micha, ai mij. Dat doet zo'n pijn, hè. Wat dat God hanteerd wordt. Dat zielen verloren gaan. En wij kunnen altijd wel de schouders ophalen. En ach, ach, het valt wel van mee. En u moet dat niet zo zonder doen. En er is nog zoveel goeds en ja, dan heeft ze niet het hart dat door de vinger Gods is aangeraakt. Dat leidt onder de zonde. En dat blijkt toch, niet als ons wenden tot onze tweede gedachte, want Ezechiël mag meer zien. Wat ziet hij aansluitend? God neemt hem mee. En wat hij dan ziet, dat is zo schokkend. Dan ziet hij hoe 6 gerichtsengelen, oordeelsengelen gereed staan om het oordeel te voltrekken met vernietigende wapens. Ah, dat horen wij ook wel eens, hè? Vernietigingswapens, ja. Kernwapens. Laat er niets over. Nou is het nog maar een fractie van wat hier bedoeld wordt. Dit is voor eeuwig vernietigen. Verderven, verdoemen. 6 engelen staan klaar. Er zijn verschillende soorten engelen, dat weet u. Paulus spreekt ervan in de Colossensebrief. Andere plaatsen, u kunt dit ook lezen. Over tronen, heerschappijen, over arangels, over gerubs, serafs en nog veel meer. Die zwaardige geesten, maar ook die gebruikt worden om de oordelen van God te voltrekken. Hier oordeelsengelen. 6. En die gaan vanwege deze gruwel. En nog meer hoor, er is nog meer. Hoe heeft Ezechiël, als ik dat dan nog mag zeggen, ook voor ons, ook niet steeds weer aangewezen, dat gruwelijke van de Sabbatontheiliging. Voor al die gruwelen komen de oordelen. En dan kunnen wij wel zeggen, ach, de Heer is genadig. Maar hij bereidt de oordelen voor en de engelen staan gereed, ook voor dit volk. En je kunt het niet willen zien. En eenmaal zult u het zien. Maar berouw komt altijd naar de zonde. En soms is berouw te laat. Als het niet meer kan. De engelen zien daar staan. Wat zal er in het hart van deze godsgezant omgegaan zijn? Ze staan klaar om het oordeel te voltrekken. 6 oordeelsengelen met vernietigende wapens. En ze zullen niet verschonen, ze zullen niet sparen. Maar dan, ja, daar heb ik ook geen woorden voor. Die 7e. Voor die 6 uit ziet hij toch een ander. En voordat deze 6 hun vernietigingswerk zullen gaan doen, gaat een ander werk verrichten. We hebben het aangeduid, dat is Christus. Hij ziet daar een man met een linnen kleed, met de inkoker van een schrijver aan zijn lenden hier. Een schrijver. Maar de kleding wijst op een priester. En dat is Christus. Die gaat voor het oordeel uit. Het is net als in Egypte. We hebben er eens met de kerkraad zo even nog over gesproken. Het is net als in Egypte. Voordat de verdervingen komen, moet het bloed aangebracht zijn op de dorpels van de huizen der Israëlieten. Eer dat doet, en als dan de engelen komen, zullen ze deze huizen sparen. En u gaat deze Christus voor die gerichtsengelen uit om zijn eigen kinderen als het ware te tekenen. Die moet u straks overslaan, engelen. Die mag u niet aanraken, die mag u niet verdoemen. Dat is een lieve weg der genade. Voordat de oordelen komen, worden al Gods kinderen voorzien van dat teken, want dat staat er. En hij krijgt de opdracht ook van God om dat te doen. Geliefde, laten we het samenvatten. De gruwelen zijn ons getekend. Een klein deel daarvan. Wat betekent dat? Wat gaat God nu doen? Drie dingen. Hij gaat straffen. Hij gaat verzegelen zijn kinderen en hij gaat wijken. Dat staat er ook. Hè? Dat Gods geest gaat wijken. Hij staat er. Dat ziet hij gezegeld ook. Hè? Van alles wat hij gezien heeft, denk ik, ja, ik kan dat niet maar zeggen met zekerheid. Maar dat is zo ontzettend. Hè? Als je ziet dat God staat op de dorpel, hij is er nog wel. En al die lieden die zeggen, hij is van ons geweken, die liegen. Het zal niet lang meer duren. God is wijkende. Hij gaat zijn geest inhouden. En dan wordt het stil. Dan wordt het volk overgegeven aan het goeddunken van het eigen hart. Dan gaat de zonde door. Dan gaat alles door, 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 door. Er is geen houden meer aan. Geen dijken genoeg nog hoog op te trekken. Om nog te weren wat toch zal doorbreken. Het kan niet meer. Dat moet ook voor deze godsman zo ontzettend zijn geweest. Zo, hij valt ook straks voorover de Heer. Die man is verslagen. Wij leven over alles heen. Eerst toch Christus. En laten we dat ook voor alle helderheid zeggen. Wat hier staat, dat gebeurt alle eeuwen door. Dat God zijn volk verzegelt. Maar bijzonder ook aan het einde der tijden. Als de laatste oordelen gaan komen. En ik denk dan ook een bijzonder teken om in die ontzaglijke nood van de eindtijd staande gehouden te worden, zal God ten eerste die tijd inkorten. Anders zou er geen ziel het kunnen doorstaan, maar zal die wel heel bijzonder genade verheerlijken en nog kracht geven om ook die laatste worsteling te kunnen doorstaan. Als we machten der duisternis zich nog eenmaal opmaken om die tortelduif te verslinden. Bijzondere genade. En nu gaat Christus voor de oordelen uitgeliefde zijn kinderen opzoeken. Hij heeft ze ooit opgezocht de eerste keer in dat profetisch onderwijs. Toen zijn ze ontdekt aan een hemelhoge schuld. En nu komt hij ze nog een keer op te zoeken. En hij zal ze nog meerdere malen opzoeken. Maar geliefde, voordat we nu verder gaan, twee zaken moeten we met elkaar afspreken. We hebben nu te denken over dat teken waarmee dat volk getekend wordt, maar ook te letten, wie zijn dat eigenlijk? En laten we eerlijk zijn, in onze gezin, en ik zeg dat met vreugde hoor, met vreugde, is dat altijd, en laat dat ook zo blijven, een aangelegen punt geweest. Dat volk, hè, wat is dat volk? Dat moet ik weten hoor, dat moet ik weten. Hoor ik daar ook bij? Ja, dat mag er ook gezegd worden. Dat we daar erg op gespitst zijn. Want dan kunnen we een mooie preken houden. En we kunnen voor die waarheid zijn. Maar als ik er nou niet bij hoor. Ik moet dat weten. Dan gaat ook geen dag voorbij. En zeggen, heren, ik moet het toch weten. U zou zeggen, nou dat weet je toch onderhand wel. Ja, u wel misschien, ik niet. Twijfel ik, dat zeg ik niet. Maar er komt zoveel op af. Maar goed, wie dat volk is en waarmee getekend, die twee. Laten we eerst beginnen bij dat volk. En het staat er. Ze zuchten over de gruwelen die in Jeruzalem plaatsvinden. Die gruwelen die net Ezechiël heeft gezien, getekend in hoofdstuk 8. Daar weten zij ook van. En ze weten nog meer. Ze zien het in de straten. Wat er ook nog gebeurt. Ze kent uit hun eigen hart ook nog. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn dus zuchters over de gruwelen. En dan moet hij vasthouden. Zuchters. Een kenmerk van de ware kerk des Heren. Nou weet ik ook wel, je kunt over talloze zaken zuchten. En de ene zucht is de andere niet. En ik moet altijd maar weer onderscheiden. Zuchten, zuchten, zuchten. Waar gaat het hier over? Nou, hierover. Denk maar aan een man die een berg beklimt. Met een loodzware last op zijn rug. Die zucht, want dat is een zwaar, moeizaam werk. Pers de lucht uit je longen. Hou ik dat vol? Kom ik er wel? Dat is waar het hier over gaat. Last is een opgelegde dag, zucht de zon. Daar worden ze moe van, verdrietig van. Ze raken in ademnood. Ze zeggen wel eens, ik hou me niet vol. Het kan niet meer, dat zijn die zuchters. Maar je kan ook zuchten omdat je altijd verongelijkt wordt. Nou, hier je zin niet in krijgen. Nee, hier, een last. Dat zijn zuchters. En dat gaat met pijn gepaard. Dat zijn de zuchters, dat zijn Gods kinderen. En let wel op, hè. Dat is zomaar niet een kenmerkje. Romeinen 8 tekent ons een onlosmakelijk verband tussen de schepping van God, de geest van God en het volk van God. Alle drie zuchten ze. De geest God zucht in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En de schepping zucht in barensnood, zijnde uitziende naar de verlossing. Van de verlossing. Ja, van de schepping ook. Van de verderfenis. Van de last der zonde waaronder ze gedrukt gaan. Van al die goddeloze mensen die de aarde gebruiken voor hun lage doeleinden. De schepping gaat daaronder gebukt en zucht ook. En ziet uit met rijkhalsend verlangen naar de volkomen verlossing. De openbaarwording van Gods kinderen. En de vernieuwing van hemel en aarde. Een zucht in de schepping. En een zuchtende geest en een zuchtende kerk. Eén zucht doortrekt geest, schepping en kerk. En dat zijn de ware zuchters. En hoor je zo'n zuchter? Want ik zucht natuurlijk over alle ongemakken van het leven. En het kan soms ook ontzettend moeilijk zijn. Dat besef ik ook wel. Maar hier gaat het om iets anders. Dat komt er nog bij, zo zeg ik nee. Dat ander komt er nog bij. Waar begint dat mee? En dan moet ik toch, als u dat niet erg vindt, en dat vindt u niet erg, dat weet ik, terug naar vanmorgen. Waarom ging die jonge man? En dan, oh, ik zeg niet dat hij verloren is gegaan, maar misschien, en dat kan, hè, dat je thuis komt en zo, oh, toch heeft die man een woord gesproken. Nee, maar dat moet ik laten rusten, dat weet ik verder niet. Maar één ding weet ik wel, die man die was niet vernederd. En dan vraagt u vanmiddag, ja, maar dat zal dan nodig zijn. Want de schrift zegt dat ook, hè. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Dat is duidelijk, dat moet gebeuren. Hè? En daar is God ook bij de verbrokenen van hart en de verbrijzelde. En die beeft en zucht, daar is God bij. En bij de nederigen van hart, daar woont hij zelfs. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijden waarom de trotse zielen. Daar houdt God zich ver van, dat is duidelijk. Maar hoe word ik als een nederige mens? Door Gods kennis. Alleen door Gods kennis. Alleen als ik God leer kennen. In zijn heerlijke deugden. In zijn volmaaktheid. In zijn hoogheid. In zijn almacht. In zijn heiligheid waarvoor zelfs de seraf niet kunnen bestaan en zich met vleugelen moeten bedekken. Als ik daar kennis aan krijg, aan die God, dan word ik vernederd. Dan kom ik op mijn plaats. Dan roep ik uit, stof en as. Ik kan voor u niet bestaan, wee mij. Ik heb tegen dat lieve wezen gezondigd. Dat alleen vernedert, geliefde. En daar ligt de diepste haper van ons aller bestaan. Geen godskennis, dan ook geen vernedering. Daar gaan we door. Als een ootmoedige ambtsdrager, dat schijnt. Als een verlegen huisvrouw, dat is maar de buitenkant. Maar allemaal met een ongebroken hart. Met een onvernederde ziel. Alleen als God zich bekend maakt. En wees daar maar onverlegen, heren. Maak u zich bekend. En schak gewoon door. Dan leer ik u niet kennen. En dan leer ik mezelf ook niet kennen. Maar als je God hebt leren kennen, dan blijft er van de mens niks meer over. En die gaan niet meer zeggen, oh, al die geboden heb ik gedaan, heren. Oh hoor, van mijn jongste van, ik heb er nog nooit een gedaan. En ik heb nog nooit een goede gedachte voor God gehad, nog nooit. En dat doet pijn. En daar begint dat zuchten. Daar begint dat zuchten. Nou, wee mij, ik heb gezondigd. Zo is het toch, of niet? Dan zucht je op de last der zonde, waarmee die heilige God bedroeft en onteert en krenkt en beledigt. Daar begint het zuchten. En dan gaat het dan verder, vernederd worden. Wel proberen. En net als die rijke jongeling, is er nog doen aan? Is er nog doen aan, heren? Nee, van hun kant nooit meer. Nooit meer. Ik zal toch nog eens proberen. En dan ga ik maar geloven. Nee. Afgebroken. Blijft erover. Uw doen is rein. Dat blijft erover. Heren, doe maar. Ik ben niet waard dat u nog ooit naar me omziet. Dan krijgt dat volk toch een overbuiging tot de deugden van God. Om die nou liever te krijgen dan een ei. Dan wordt God zo schitterend, zo heerlijk, dat de ziel zegt, al moet ik dan verloren gaan, maar God moet God blijven. Oh, die deugden, die verrukken door het hart, die verblijden de ziel. En die buigen onder het oordeel. En die hebben een vreugde. Die omhelzen het recht God. God is recht. God is recht. Daar vallen ze voor. Daar vallen ze onder. Dat krijgen ze lief. Dat is vernedering. De godskennis. Dan ook zelfkennis. Dan ook zondekennis. En dan ook kennis van de hel. Als zo gepast. Want tegen deze God gezondigd. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En dat mag ook niet anders dan bestraft worden met de eeuwige dood. Dat kun je zo wel zeggen, hè? Maar er is wel wat voor nodig om dat te kunnen zeggen. Maar het is wel waar. Dan moet je voor de rechter geweest zijn. Daar is de volk geweest. En daar was Christus. De man met de linnen lijfrok. Dat was de man. De man. De metgezel van de Vader en de Geest, die als priester zichzelf heeft geofferd, de deugden Gods heeft verheerlijkt, het recht genoeg heeft gedaan, de straf heeft gedragen, en die komt en omhelst daar zo'n arme uitgeputte, met Gods wil en oordeel verenigde ziel. Aan de zulke geeft hij zich weg, aan dat vernederde volk afgebroken, dat ligt er dood aan de voeten van God. En daar ontfermt hij zich over, met een eeuwige ontferming. En hij opent zijn hart en het bloed gaat stromen. Zijn liefde wordt verklaard en die ziel wordt meegenomen. En daar met een geschonken geloof heb ik Christus omhelst. Met een geschonken geloof. Dat niet geloof, weet wat het is tegenwoordig. Ze hebben een gedenkbeeld van God. En ze hebben een geloof uit hun eigen gevoel, waarmee ze dan geloven. Maar wat? Wat van de kerk geldt, dat is wat in Efeze 2 vers 8 staat, een geschonken geloof. Daarmee omhelzen ze Christus. En dat is een geloof dat verenigt. Dat is een geloof waarmee ze overgaan in die ander. En eens anderen zijn geworden, opgelost in Christus. En dan zegt ook Paulus, nu leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En die zijn wel uitgezucht, dacht u. Ja, die zijn wel verblijd, ja. Die hebben wel gehuppeld. En dat doen ze nog wel eens. Dan zijn ze zo blij. Als hun Heer weer overkomt, dan zijn ze zo blij. Dat lieve bloed. Die zoete genade. En al die broertjes en zusjes die erbij krijgen op één dag. En nog veel meer. En die schepping, die we straks terugkrijgen, vernieuwd. Zoveel. Ze zien ook verblijd. Maar hij zucht wel. Want weet u, als u werkelijk bekeerd bent, met Christus verenigd bent door een waarzaligmakend geloof, dan krijgt u ook, zoals Petrus zegt, enigszins deel van de goddelijke natuur. Dan krijgt u iets ook van die zuchtende geest. Niet meer om de last van de zonde, maar nu ook bijzonder vanwege die schepping in barensnood, vanwege die mensen die verloren gaan, vanwege de eer van God die gekrenkt wordt. Dan leidt u mee, en dan zucht u mee. En dat zijn ze daar. In Jeruzalem, die zien het allemaal. En die zeggen, nou, bij ons is het gelukkig nog anders. Daar zijn we nog voor bewaard, ja, dat is waar. Maar ze zuchten eronder, want geld. De naam en zaak van God aan. En die roepen dit met Micha nogmaals, hoor. Maar van zo'n man hou je toch, hè? Zo'n echte zuchtige, ai mij. Een zonde is niet zo goedkoop. En als God zijn enige geboren zonde voor gegeven heeft, bedankt, geliefde, dan moet het toch wel een zeer zware zaak zijn. En zou de kerk daar niet onder zuchten, ook in dit land? En waar zijn die zuchters dan? Niet alleen hun hoogmoed etaleren door te zeggen, nou ja, daar hou ik me niet mee bezig. Daar sta ik boven. Die hun ongenoeg uitspreken over dat volk waar alles maar mee kan. Nee, dat is niet goedkeuren, maar dat is lijden onder de zonde. Van het volk dat zo beweldadigd is geweest, ook ons land. Waar God zo vaak bezoek heeft gebracht. Waar die leraar, die priester, die koning zoveel arbeid heeft verricht. En we hebben het allemaal weggedaan. We leven eroverheen en wij willen het ook niet meer. We zullen de graven van onze voorouders nog versieren. Maar hun geloof hoeven we niet. En dan liggen er nog een paar. En dan hoop ik maar zo ook in Friesenveen. Liggen er nou nog een paar te zeggen? Amtsdragers, in de eerste plaats. Luk. En dan zullen ze wel zeggen, ja. Ik ga ook niet zo graag op bezoek, want die zijn al zo treurig gestemd. Nee, dat denk ik niet. Het is net als met vasten. U moet uw gezicht wassen als de mensen komen. U hoeft daar niet mee te koop te lopen. Dat doen deze zuchters in Jeruzalem ook niet. De Heere laat het Ezechiël zien. Maar zelf hoeven ze helemaal niet gezien te worden. Die liggen daar in het verborgene te schreien. Over hun kinderen en kleinkinderen. Maar bovenal over de eer van God die zo gesmaad wordt. Ja, daar ligt dat volk. Die worden getekend, geliefde. Waarmee? Die worden getekend. De Heilige Geest. Er is veel geschreven, ook Openbaring 9 spreekt daarvan. Wat is dat teken dan? Als het zo laag afloopt. Als de tegenkrachten zich zo doen gelden, als het wel lijkt of de hele kerk weggevaagd wordt, dan juist in die ontzaglijke uren geeft God nog eens een blijkje van zijn gunst en kracht om toch vol te houden, waar iedereen afgaat van de weg om te blijven. Om te blijven, omdat God van zijn kerk niet af kan, kan de kerk van God niet af. Om ze die standvastigheid te geven, die moed en die kracht en die lust. En daarom komt hij een bijzonder bezoek nog. Nadat gij tot geloof gekomen zijt, dat is het eerste. Hij is geweest als die priester, als die bruidegom die zijn bloed heeft bediend. Die zijn geest heeft geschonken. Nu komt hij nog eens met een bijzondere weldaad van de verzegeling. Nadat gij geloofd hebt. Verzegeld in de welke, in Christus. Verzegeld wordt met de Heilige Geest de belofte. En waar bedient dan Christus? Die zuchten ze in Jeruzalem, ook in onze dagen nog mee. En naarmate de benauwdheid groter wordt en de tegenstand toeneemt, geeft God ook kracht om te dragen en door te gaan. En het zij u tot moed, geliefde. Hoe dan? Door die belofte van de vergeving der zonde en het eeuwige leven te verzekeren dat je weer eens mag geloven, Heer. Zijn mijn zonden ook vergeven? Mag ik toch weer zeker weten? Waar mijn schuld gebleven is. En dat ook voor mij de hemelpoort geopend zou worden. Dan krijg je er weer geloof op. En het tweede. Dat is dat je de naam van de Vader op je lippen mag nemen. Misschien in de hebbelijkheid wordt het doorgevloed. Dat toch zij het verborgen. Vader. Maar nou grond voor gekregen. Getuigenis van de Geest. Abba, lieve Vader. Juist als je als een wees daar zo gaat door de wereld. Van iedereen verlaten alleen. Zo menigmaal alleen. dat je weer mag weten, Vader in de hemel, die voor zijn tortelduifje zorgt. En het derde, ook juist dan, weer mogen roemen van de hoop der opstanding. Juist, kijk eens naar Job, als alles tegen is, ook zijn vrienden mij laten vallen, dan zegt hij, maar ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dan roemt hij over de, en in de hoop van de opstanding der doden. Ik zal God aanschouwen uit mijn vlees. Ik zal opstaan tegen de verdrukking in. Ja. Zo werkt nou de Heer. En bemoedigt dat arme volk van zuchters daar in Jeruzalem. En ook hier. Ook hier. En dat zal hij doen tot de laatste jongste dag toe. Geliefde en het oordeel. Als laatste. Als het woord verkondigd is hier en als de laatste gezegeld is, dan komen de oordelen. In de tijd komen er oordelen, dat weten we, ook over ons land. De Heer gaat wijken en geeft over aan het goedenken van uw hart. En gooit de teugels erop. Loop dan maar door. U wil dat toch? Loop dan maar door. Straks komen de laatste oordelen. Dan komen die 6 gerichtsengelen. Met dat vernietigend zwaard. Wapen. En ik wil me nooit te buiten gaan aan het tekenen van wat uiteindelijk niet eens te zeggen is. Die eeuwige verschrikking. Die dan zal komen. De Bijbel spreekt ervan. Wij zullen er niet van zwijgen. Maar heel beheerst, ingetogen en met ontroering en met deernis. Eigenlijk kun je hier niet van spreken als je niet ooit zelf voor de rechter bent geweest. En het vonnis heeft goedgekeurd om het dan ook te willen zien voltrokken worden aan allen die tot het laatste toe zich tegen God verzet hebben. En dan komen ze. De oordeelsengelen, ook in Friesveen, overal. En dan worden ze voor eeuwig vernietigd, verdoemd, in de hel geworpen. Wie die dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Die zich te vooruit gaf, maar het nooit in waarheid geweest is. Die misschien het hoogste woord had en het meest geroemd heeft. Boven alles uitgezongen. Zeg het maar. Ga weg van mij. Nee, niet alleen, maar al diegenen. Die willens en wetens zich buiten de kerk en de schrift hebben gehouden. Daar niet van wilden weten. Maar het oordeel begint bij de kerkgeleerden. En bij de oudsten. Die in het voorgestoeld hebben gezeten. Die leiding hebben moeten geven. Maar die niet bij die zuchters zijn geweest. En dat zucht ook niet kennen. En die misschien wel heel veel beelden waren. In leren en leven. Maar het waren geen echte zuchters. Ga weg van mij. Oh, het is niet te zeggen hoeveel er dan tot een eeuwige beschaming achter zullen komen. Dat ze God niet hebben kunnen bedriegen. Dat dachten ze misschien. En zichzelf ook. Dan komt alles aan het licht, geliefd, in de meest eerlijke dag. En dan zult ge de zien die ge er niet verwacht had. En ge zult de missen die u er wel verwacht had. En u weet het, u weet het, u weet het. Het grootste wonder dat ik er mag zijn. Eén ding is zeker, is de kerk uitgezucht. En ze verblijft zich ook over de ondergang der goddelozen. Dan wel, ja. Niet eerder, niet eerder. De oordelen zullen voltrokken worden. In het begin bij de kerk. Als ik het goed zie, begint het nu al. Want die het beste hebben kunnen weten, die zullen het zwaarst geoordeeld worden. En ook het eerste geoordeeld worden. Die voor hebben moeten gaan, maar het niet hebben gedaan. Niet misschien wel leiders die er wilden wezen, maar niet voorop zijn gegaan, maar een beetje achteraan zo. Maar gemeente, dat moet ik verder laten rusten. Het is duidelijk Wie vernederd is, die zal verhoogd worden. Vernederd. Die daar lag. Op het vlakke des velds. Die opgezocht is. Die man. Die lieve bruidegom. Die gewassen zijn in zijn bloed. En vernieuwd door zijn geest. Die een zuchtend leven hebben gekend. Maar al zuchtend. Niet zonder hoop zijn geweest. En ook hoe dodig voor eigen waarneming. Toch het leven nooit hebben hoeven te missen. Want hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Die tot hem zucht. Ja. Is hij toch nabij. Dat is de troost en druk mij toegelegd. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al wat uw mond, mijn ziel, mijn hart, mijn geest had toegezegd. Het gaat op het oordeel aan, geliefd het laatste aan. Alleen die vernederd is, zal verhoogd worden. Vernederd. En we hebben het gezegd, die blijven vernederd tot het uur van hun dood. Dat zullen nooit geen grote, hoogbekeerde mensen worden, nee. Maar dat zijn de kruipers, zegt u jawel. Dat zijn de kruipers. Het zijn de zuchters. Het zijn die verachte fakkels, ik weet het. En toch, de Heere weet het. Ik zou hem niet durven ruilen. Met al dat volk. Dat het altijd zo goed weet. Maar dat er nooit één oprechte zucht tot God heeft geslaakt. Dat van Gods ontmoeting niet weet. De kracht van dat reinigend bloed nooit gekend. Ja, een zuchtend volk. Dat komt thuis. En dan zijn ze echt uitgezucht, geliefde. Dan zijn ze uitgezucht. Het is nog een korte tijd. En dan is het hier voorbij. Maar dan begint in de hel het zuchten. Voor eeuwig. En er zal geen einde zijn. Had ik maar. En was ik maar toen. Was ik toen maar voor God ingevallen. Maar ik ben doorgegaan. Ik ben doorgegaan. En ik heb gezegd, ach nee, zo niet. Om dat eeuwig te betreuren. De ganse hemel zal met afgrijzen op diegene neerzien. Die niet hebben gewild dat hij hun koning was. Amen. Vers 68. Uw aangezicht. Vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog. Een troostrijk liefdeteken. Leer mij de eis van het altoos heilig recht. Ik zat bedrukt gereden tranen beken. Omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt. En zich niet schaamt. En misschien moet u uzelf daarbij betrekken. Ik mij niet schaam. Dat kan ook. Dat zal ook een gezegende vrucht zijn. Maar zoals het hier staat. Maar u mag zichzelf daarbij insluiten. En zich niet schaamt uw wetten te verbreken. Maar het mocht maar tot smart zijn. Het 68ste van 119. harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen.